Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondag 9 oktober, Wereldkrokettendag. En live vanuit Schiphol is dit de Rode Lantaarn.
Goed voor het Sloveense wielrennen, mompelden wij tegen elkaar. Zo rond 4:30 op de Viale Papa Giovanni in Bergamo. De uren daarvoor waren we heel kundig misselijk gereden door Eddy en Demi van Jumbo Red Bull, die ons tussen de volstrekt onafhankelijke hospitality momentjes door aan het werk zetten met bidonnetjes en jelletjes voor alles geelzwart. Hashtag samen winnen was weliswaar het credo van de afgelopen Italiaanse weken geweest. In zonnige Lombardije krabde een oude aardsvijand toch nog wat glans van het slotakkoord van Jumbo's wielerseizoen 2021. Lokale wolf Fausto Masnada kwam verrassend dichtbij en de door corona geplaagde Bergamisti was zijn thuisfeestje eerlijk gezegd ook meer dan gegund. Maar in de eindsprint was het de winnaar van Luik Bastenaken-Luik en de Tour de France die nog maar eens bevestigde dat het een ijzerkunner en een allesvreter is. De winnaar van de koers van de vallende bladeren met pizza, prosecco en een dikke partij vanwege vakantie en een nakend schitzwart gat. Tadej Pogačar Pogačar.
Taxeert zijn Italiaanse concurrent. Kijkt recht in de ogen van Masnada. Pogačar wil hem opvangen. Masnada niet te lang wachten. Gaat nu als eerste aan, maar Pogačar vangt het heel goed op. En wie gaat dan Lombardije winnen? Het wordt Pogačar na de Tour, na Luik Bastenaken-Luik. Is het nu de ronde van Lombardije voor de renner van 2021. Pogačar wint twee monumenten en wint de Tour in hetzelfde jaar. Ja, dan ben je een grote meneer.
I wish I could be in the south of France. In the south of France. Sit right next to you.
Willem, Jonne,
Tim,
we hebben toch zelden op zo'n romantische locatie gezeten als waar wij nu de podcast opnemen.
Verlaten, zaterdagavond verlaten Schiphol.
Ja. We zijn net weer terug uit Lombardije en we hebben gewoon even in de aankomsthal van Schiphol hebben een rustig tafeltje gezocht. Ja. Laptopjes opengeklapt, recorder aan, microfoon in de hand.
We hebben net alle Jumbo-Visma mensen goodbye geboxt.
Ja, heel
waarmee
ongemakkelijk.
We ook een soort ritueel onze onafhankelijkheid weer terug hebben gekregen.
Ja. Wacht even, we moeten dit even inleiden. We zijn natuurlijk net 2 dagen in Italië geweest.
Ja.
Dankzij HEMA.
Hey!
Maar, oh ja.
Jongens.
Bijna snel genoeg.
Moet dit nog misgaan?
Maar HEMA is de sponsor van deze podcast. Mm-hmm. En nodigde ons uit om met als sponsor mee te gaan als VIP van de Jumbo-Visma-ploeg.
Ja, we hadden echt een VIP-pasje. Ja. Eindelijk, kan ik wel zeggen.
Dus Jumbo-Visma, die heeft ons 2 dagen lang meegenomen.
Gefetteerd.
Ja. En ik begreep dat vandaag op Eurosport Karsten Kroon zei dat we definitief hiermee onze onafhankelijkheid in de boom hebben gehangen.
Ja, wat ik vooral fascinerend vond, is dat hij daarmee veronderstelde dat wij ooit onafhankelijk waren.
Ja. Ik had Karsten minder naïef verwacht.
Ik denk dat er zelden een podcast minder onafhankelijk is geweest dan die van ons.
Ja, zeker. Zeker onder aanvoering van Willem natuurlijk.
Mm-hmm. Willem die heeft gewoon altijd 5 scenario's waarop zijn favoriete renner wint.
De ultranationalist noemen we hem ook wel.
Ja.
Maar het was het waren twee mooie dagen, hè, jongens.
Ja.
Terwijl het voelt als een week. Terwijl we eigenlijk pas gisterochtend heen zijn gevlogen en net pas weer terug zijn.
Ja, ik weet als de dag ook, van gisteren dat we hier zaten.
Ik vind het ook absurd om te bedenken dat het morgen gewoon nog een hele zondag is.
Ja. Maar Willem, jij bent ook toen we gisteren aankwamen.
Ja.
Ben jij nog even op de fiets gestapt, terwijl Jon en ik stapten in een bootje.
Ja.
En wij werden rondgevaren op het Como-meer.
Ja, dat was mooi. Ik heb jullie zien varen.
Echt?
Ook.
Oh, zo heb je niet gezwaaid dan?
Ik heb wel degelijk gezwaaid, maar er werd niet teruggezwaaid.
Oh ja hoor, leg het maar weer bij ons. Leg het maar weer bij ons.
Jonne en ik hebben de villa van George Clooney gezien. Ja. Ja. John Mayer villa.
Ja. Karl-Heinz Rummenigge.
Ja.
Shevchenko.
Clarence Seedorf's villa.
Zeker.
Die wonen ook allemaal aan het komen meer.
Ja. Of woonden.
Leuk. Nee, ja. Ik heb een fietstochtje gemaakt, inderdaad. Onder aanvoering van Eddie Bouwmans.
En de vraag, heb je het overleefd, was eigenlijk nog nooit zo toepasselijk, toch?
Nee, nou ja, laten we eens beginnen met eventjes te benoemen dat het toch wel vrij bijzonder is om met een legend als Eddie Bouwmans de Sormano op te mogen klimmen.
Ja.
Die Eddie Bouwmans is natuurlijk de voormalige, hij was ooit Nederlands hoop in bange dagen. Generatiegenoot van Wieranke en Museeuw en zo.
Ja.
En ooit 14 in de Tour.
Witte truiwinnaar.
Witte truiwinnaar. Heeft die laatste, een paar jaar geleden kreeg hij hem alsnog uitgereikt. Omdat hij destijds niet werd uitgereikt.
Echt?
Oh, wow. En hebben we uitgebreid over bijgebabbeld. Omhoog naar richting de Sormano.
Nee, maar heb je hem gelost? Zoals je ooit Michael Bogert loste?
Nee, dit is mij niet gelukt.
Oh,
het was echt
Willem, absurd
hoe goed die man nog, in vorm stak.
Zeker.
En
zag ook fit
je
uit.
Zag het gewoon aan zijn... Hij had ook nog steeds zijn benen geschoren.
Ja?
Ja, en toen ik dat zag, dacht ik, deze man ga ik er echt niet no way opleggen op de Sormano.
Had jij je benen geschoren?
Nee. Ja. Nee.
Jammer.
Ondanks dat er suggesties waren op de gram dat wel zo was. Nee. Jullie mogen straks even voelen als je wil.
Maar hij doet dus dit soort dingen tegenwoordig bij Jumbo.
Ja, hospitality.
Ja.
Hospitality.
En het was erg leuk. We hebben ook
leuk.
Jon en ik hebben de hele dag naast hem gezeten in de auto vandaag. Ja.
Geprobeerd niet te kotsen. Ja. Is gelukt.
Zo, die man... Jij vertelde gisteren dat hij fantastisch kan afdalen nog steeds.
Hij wel, ja.
maar ook in de auto, geen enkel probleem hoor. Zo,
ja, met 80 die weggetjes naar beneden, terwijl hij ook nog even een appie verstuurde en de koers aan het volgen was. En ook nog iedereen even een autodropje uitdeelde. Het was echt indrukwekkend.
Zoals het ook.
Een soort octopus.
Ik zat dus in een andere auto met Demi, die een andere hospitality manager van Jumbo-Visma.
Ja.
En die reed voor de tweede keer ze in de auto. Dat deed ze echt fantastisch, terwijl het echt bizarre afdalingen waren. Maar die kreeg eigenlijk van een van de mechaniekers die met ons meeging, als je Eddie kan volgen, krijg je een snicker. Ja. En dat was dat deze wonderbaarlijk, boven verwachting eigenlijk, want ik zou dit nooit kunnen wat zij deed. Maar het is bizar hoe ik heb vandaag harder gereden dan ik ooit heb gereden in een auto, in een afdaling.
Zo, echt absurd.
En even over de afdaling nog van gisteren.
Ja.
Ja.
Hoe is het fietsen gisteren gegaan?
Ja. Nou, omhoog ging uitstekend. Ja. Nee, was de Sormano op. Het is prachtig, want je rijdt dan zo met zo'n haarspeldbochten omhoog. En dan, ik maak nu S'jes met mijn vinger, maar dat zien de luisteraars natuurlijk niet. Denk het er maar even bij, lieve luisteraar. Maar dus dat ging op zich goed. Maar je hebt dan de hele tijd prachtig zicht op het Como meer. En we waren eigenlijk best wel laat vertrokken. Wat uiteindelijk ertoe leidde dat ik in het donker terug in de afdaling naar Como moest. Maar op de heenweg had het als voordeel dat we in de Golden Hour de Sormano opgingen. En dus eigenlijk voortdurend in elke haarspelbocht eigenlijk het Como meer zagen liggen. En jullie bootje dat overal langs ging. Dus dat was echt prachtig. En de afdaling ging op zich ook wel goed. Behalve dat Eddie Bouwmans natuurlijk gewoon is een prof. En die heeft heel veel ervaring met afdalen. En
hij heeft je onder druk gezet, hè?
Hij heeft me onder druk gezet. Hij was mijn Nibali. En ik was Evenepoel.
Ja.
Ik had één bijna schuivertje.
Een vangwieltje?
Nou, ik had een schuivertje, maar ik viel niet. Ik ving hem op.
Ja.
Maar ik klapte in het schuiven met mijn achterwiel tegen de vangrail. En ketting eraf, lekker band, zadel naar beneden.
Zadel naar beneden?
Ja, dat was gewoon
wees blij dat je
klap.
Niet een...
stond mijn zadel in één keer heel laag.
Wees blij dat je
niet goed genoeg vast stond.
Ja. Gelukkig niet een Ties Benootje. Die was toch op een gegeven moment zijn zadel kwijt?
Oh
toen
ja,
tegen
ja, nee,
de,
ja,
van
gelukkig. Nou, ik was op alle fronten was ik heel blij dat het afliep met een lekker band.
Ja.
Want die ketting kon ik er zelf voor opleggen. En de lekker band heb Eddie voor me geplakt.
Ja?
Ja, maar toen waren we dus nog later. En toen moesten we in het donker moesten we verder de afdaling in Como inrijden. En Como is best wel druk. Dus dat was best wel heftig, vond ik. En toen kwam er op een gegeven moment... als een soort deus ex machina, kwam een Jumbo-Visma auto kwam achter ons rijden met groot licht om ons bij te schijnen richting het op de weg richting het hotel.
Ja, dat
toen voelde
mooi.
Ik me wel een beetje prof.
Ja.
Zeker omdat Eddie ook een Jumbo-Visma pakje aan had.
Ja. Hey, maar over Legends gesproken, nog heel even over vorige week. Want jullie waren, ik heb genoten van jullie gesprek met Jos van Emden en Tom Dumoulin bij de Grenspalen Klassieker.
Ja, ja.
Was het gezellig?
Ja, heel gezellig.
Ja.
Ja, het is een eind rijden. Ja. Maar dan krijg je ook wat.
Drie landenpunt.
Maar ik vind het wel een momentje hoor, Tom Dumoulin in onze podcast.
Ja. Zeker.
Ja, Jos en Emden natuurlijk ook. Vind ik ook een momentje, maar die was al een keer geweest. Ja,
en wat was jouw belangrijkste takeaway van ons gesprek? Wat zal je bijblijven van Dumoulin en de Rode Lantaarn?
Nou, een van mijn favoriete momenten was wel dat Dumoulin even tussen neus en lippen door zei van... Ik wil nog wel een paar jaren prof blijven.
Mm-hmm. Ja.
En dat Jos van Emden tegen jullie moest zeggen... Hey, jullie hebben scoopje.
Ja. Ja. Ja, maar dit is wel een thema in de Rode Lantaarn.
Ik wou net zeggen,
ons eigen nieuws niet herkennen.
We zouden een scoop niet herkennen als iemand ons ermee om de oren slaat. Ja. Dus,
nee. Maar het was ook... ik vond dat Dumoulin monter was.
Ja.
Ja.
Hij was ook eigenlijk een beetje vroeg alweer op de fiets gaan zitten.
Ja.
En dat lijkt me goed nieuws, weet je. Als je eigenlijk nog een beetje moet herstellen, maar je hebt gewoon wel zin om weer wat te gaan doen.
Ja.
Terwijl je seizoen voorbij is. Dat lijkt me een goed teken.
Ja. Zeker, ja.
Hij heeft ook niet één keer letterlijk gezegd, ik vind wielrennen zo'n gave sport. Toen dacht ik, nee. Dat is een goed teken.
Ja. Ja. Ja, dat is waar. Ik wist niet dat het een vogelaar was, maar het lijkt een vogelaar.
Ja, vond ik ook. En ik ben helaas vergeten te vragen toen hij vertelde over zijn reis naar Lapland of hij het Noorderlicht had gezien.
Ja.
Dat was had ik net nog graag willen weten, maar toch de spanning op het moment, hè?
Wellicht voor een volgende keer.
Ja.
Hey, we werden vandaag of gisteren ook verrast door een leuk Instagram bericht van Annemiek van Vleuten. Natuurlijk onze vriendin van de show For Life.
For Life, ja.
Die pijnlijk ten val is gekomen in Parijs-Roubaix. En voor wie we een oma-postactie hebben opgezet.
En nou, een vrij succesvolle mogen stellen, toch?
Verdienen een schouderklopje.
Ja,
dat kunnen geweldig. Wij niet door de microfoon, dus dat moeten jullie nu even zelf doen. Geef jezelf maar even een schouderklopje.
Nou, maar echt heel erg leuk. Er zijn
100 kaarten.
Meer dan 100 kaarten verstuurd.
Ja. Ja.
En dat is echt wel een pakket wat door de brievenbus komt.
Ja.
Ja.
Dus dat vond ze volgens mij ook gewoon heel leuk.
Ja, dat is natuurlijk ook heel leuk. Als je niks anders kan dan gewoon allemaal een beetje op de bank liggen, dan is het toch fijn dat je gewoon die kaarten lekker
kan doorlezen.
Ik zou
het ook leuk vinden, hoor. Ik lig heel veel op de bank, dus die kaarten zijn gewoon welkom.
En ik zag dat ook, dus heel veel mensen hebben er ook echt, het is niet alleen maar groetjes Jonne, maar hebben ook gewoon hele leuke epistels opgeschreven.
Ja.
Toch? Dat is ook echt leuk om te lezen.
Nou, maar ik had ook deze week was wel een beetje gewoon een thema dat Tom Dumoulin aan jullie vertelde dat hij na de Olympische Spelen zilveren medaille won en eigenlijk vrijwel gelijk weer terug naar Nederland werd gevlogen.
Ja.
Toen dacht ik, wat een desolaat bestaan heeft de wielrenner toch eigenlijk. Maar wij hebben het nu ook, we hebben nu ook kunnen zien in Lombardije. Het is echt gewoon, soms ben je echt heel erg afgesneden van de wereld.
Ja.
En dat lijkt me helemaal als je een blessure krijgt. Vlak voor het einde van het seizoen.
Ja.
Dus de wintermaanden waarin de ogen van het publiek niet op wielrennen zijn gericht, zit Annemiek van Vleuten gewoon te herstellen van een heel ernstige blessure. En dan is het des te leuker dat je zoveel kaarten krijgt.
Ja. Ja. Dus het kan nog steeds. Dus als je Annemiek nog een hart onder de riem wil steken, je weet nu hoezeer het gewaardeerd wordt.
Ja.
De Rode Lantaarn.omapost.nl.
Ja.
Kun je voor 2,50 kun je een kaartje sturen. En het is super makkelijk. Het wordt echt een fysiek kaartje wat bij haar door de brievenbus gaat. Je kunt er een foto van jezelf of het logootje van de Rode Lantaarn of willekeurig ander, Nairo Quintana.
Ja,
Hilaire
van der Schuur.
Anna van der Breggen. Kan allemaal.
Ja. Ja. Over post gesproken. Goh, ik zag allemaal bruggetjes.
Wauw. Tim.
Zijn er nog?
Matthijs van Nieuwkerk, maar dan in een nieuw jasje.
Zijn er nog verzoeken tot rectificatie in onze postvak verschijnen.
Ja, zuiver op de graad van Leon. Leon Graat, jongens. Ja, leuk. Ja,
mooi.
Beste bankzitters, in jullie laatste uitzending kwam kort ter sprake wanneer de laatste natte editie van Parijs-Roubaix werd verreden. Dat was inderdaad 19 jaar geleden. Echter, in de editie van 2002 won niet Servaas Knave, zoals Willem beweerde. Dat was een jaar eerder. Het was Johan Museeuw die daar, na een straffe solo, zijn laatste monument won. Terwijl Tom Bonen voor het eerst zijn neus aan het venster stak. Dat was echt een legendarische editie. Inderdaad.
Sterker nog, we hebben een thema-uitzending over deze betreffende Parijs-Roubaix gemaakt. Ja. Dus dan weten jullie vast ook nog wel wie er vierde werd.
Met wie hebben we toen ook weer over Roubaix gemaakt?
Poeh. Het zwarte coronagat. Met wie hebben we toen gebeld?
Tristan Hofman.
Tristan Hofman. Tristan Hofman. Ja.
Ik zie je. Denken we toch weer even aan Tristan Hofman.
Mooi. Ja. Mooi. Fijn. Was leuk. Fijn gegeven. Dankjewel, Leon Graat.
Ah, oké. Goed gehonoreerd, denk ik hem.
Ja, gehonoreerd. Zeker. Absoluut. Ja.
Jongens, ik heb echt een ziek natje. Dit is echt een Birra Moretti blikje op Schiphol.
Ja, voor de prijs.
Ik dacht
van.
Dat ze hier alleen maar Heineken schonken.
Nee, dat is... Nee, de
ook Birra Moretti.
Birra Moretti en Heineken. Ja. Voor het schamele bedrag van €5,85 per blikje. Geniet ervan.
Zijn het halve liters, Tim?
Nee.
Het zijn geen halve liters.
Kleine blikjes. En ik zou ervan genieten alsof elk slokje een euro kost.
Want dat is het ook waarschijnlijk.
Dat is het ook.
Ja. Nou, dat gaan we doen.
Het feest houdt hier niet op Schiphol. Nee. Maar dat betekent, als wij het blikje openmaken, dat we gaan praten over de koers.
Ja. Nou, we hebben zelden het parcours zo meegemaakt als vandaag.
Ja.
Want we zijn er gewoon zo'n beetje helemaal overheen gereden.
Zo. En dat wat ik ervan mee heb gekregen, was het bochtig.
Nou.
En stijl.
Ja, en geen moment vlak eigenlijk.
En geen moment vlak. Nee. Nee. In tegenstelling tot de afgelopen 4 jaar gingen we ditmaal van Como naar Bergamo. Waardoor dus de grote beklimmingen wat vroeger in de koers lagen. De laatste keer dat dit zo was, was toen won Esteban Chavez. En doordat in de laatste 30 kilometer slechts één korte, maar wel echt steile klim. Die was mooi trouwens. Zo, met die kasseitjes.
Ja, prachtig.
En het superveel publiek.
Kasseitjes.
In Bergamo.
Ik vond het meer kiezeltjes of zo.
Kleine kasseien.
Ja, kleine kasseitjes. Was de verwachting dat de koers vroeg open zou breken. Al dus Grisha Niemann. Geen familie van, volgens mij. Rick. Maar...
Rick Nierman.
Maar dat viel eigenlijk een beetje tegen. Of het viel... Het brak niet echt vroeg open, toch? Althans, wat ik ervan mee heb gekregen.
Nee. Op de laatste klim ging het pas echt los, hè?
Ja.
Ja.
Ik denk dat iedereen erop had gerekend dat Remco Evenepoel vroeg zou gaan vandaag.
Ja.
En dat deed hij niet, waardoor iedereen maar in formatie bleef rijden.
Iedereen was verbaasd over het niet aanvallen van...
Ga dan. Ja. Ga dan, Remco.
Dat is een beetje uitdagen. Van hup, fietsen.
Maar het werd daardoor een beetje een klassieker eigenlijk. Met een kopgroepje. En een gat wat langzaam dicht werd gereden.
Ja, maar wel interessante naam in die kopgroep.
Ja.
3 Belgen, geen Nederlanders helaas. Want dat deden ook. We hebben vandaag natuurlijk extra gelet naast Jumbo-Visma op de vrienden van de show.
Zeker.
Idi Schelling, Tijmen Arendsman. Die heb ik niet gezien onderweg.
Nee,
jullie
kan
wel
niet. Nee.
Idi hebben we 1 keer kunnen aanmoedigen.
Ja.
Dat was plezierig.
Ja.
Ties Benoot ook.
Ja.
Die heeft ook nog aardig wat bulswerk verricht op de laatste klim.
Voor Romain.
Maar de kopgroep was Wim Tellens.
Ja.
Jan Bakelands. En Victor Kampenaerts.
Ja.
En die valt altijd op.
Ja.
Want naast zijn, ik bedoel, het is een van de weinige Kubek en Next Hashes die je nog ziet. Ja. Na 30 kilometer koers.
Ja.
En hij draait een super seizoen.
Hij draait
een
ontzettend goed seizoen.
Maar hij schrok iedere keer als we naam riepen. De derde keer voelde ik me een beetje schuldig. Ja, ik dacht, dadelijk val je.
Hij dacht echt, ik heb een stalker te pakken hier.
Ja, maar weet je...
Staat hij godverdomme weer?
Het is die griezel?
Het is ook echt een beetje raar op zo'n klimmetje aan het begin van de ronde van Lombardije. Want dan is het eigenlijk best wel rustig op de weg.
Ja.
Dus
ja.
Hij komt aanfietsen. Hij ziet al supporters staan. Ja. Wij zeggen niks. Het is gewoon stil, terwijl hij rustig naar ons toe fietst. En op het moment dat hij ons passeert, roepen wij ineens... Victor Kampenaerts!
Ja, Victor!
Van heel dichtbij.
Ja.
Dus ik denk dat ik daarom schok.
Ja, dat snap ik ook wel. Het was ook eng, denk ik.
Ja, denk
het. Een beetje surrealistisch.
Maar hij reed wel weer een lekker koersje.
Ja.
En het past goed bij de rest van zijn seizoen. Want
hij zijn trots op hem, seizoen. Jongen. Ja, ik ben ontzettend trots op hem. Ik heb natuurlijk ooit... licht opbouwende kritiek geuit over... Ja. Nee, ik vond hem een gemaakte tijdrijder.
Je hebt hem een richting opgeduwd.
Ik heb hem een richting opgeduwd. Ja. Ik heb hem
een perspectief geboden.
Ik heb een stip aan de horizon gezet voor de jongen. Ja. En hij heeft die opbouwende kritiek met twee handen aangepakt.
Ja.
En hij is ontzettend leuk gaan koersen. En hij is dus in rittenkoersen is hij voor dagoverwinningen gegaan. En dus in de klassiekers is hij ontzettend aanvallend gaan rijden. En eigenlijk... Is hij in alle grote klassiekers, heb je hem even gezien vooraan. Ja. En hij heeft natuurlijk een rit gewonnen in de Giro.
Zeker.
Dit jaar.
Ja. Van Oscar Riesebeek.
Ja, ik heb echt genoten van hem. En hij heeft ooit, nadat ik die opbouwende kritiek had geuit, heeft hij ons een mailtje gestuurd. Van hey jongens, ik wil het best een keer. Ik hoorde dat jullie het over me hebben gehad. En ik wil daar best een keer toelichting op geven. Dus ik hoop dat we hem deze
hij staat op het rijtje, het lijstje potentiële specials voor het najaar.
Zeker. Wat ik leuk vind aan Victor Kampenaerts is dat hij een frisse tegenzin uitstraling heeft.
Klopt, ja.
Dat snap ik. Dat zou ik denk ik ook hebben als ik wielrenner
was. Maar dat is wel omdat we hem natuurlijk echt boven op de klim troffen.
Ja, ja.
Toen had hij al aardig wat kilometers op zitten. Ik kan me niet voorstellen dat het heel leuk is.
Nou, de tweede keer dat we hem zagen zou ik zijn uitstraling meer als volstrekt chagrijn omschrijven. Bloedchagrijnig.
Ja. Bloedchagrijnen. Ja. Nee, achter die groep zag je, dit duurde het eigenlijk best wel, lang hetzelfde patroon. Chris Harper van Jumbo-Visma, die op kop reed.
Oh, ik wil nog even aan jullie vragen. Tim Wellens was toch al opvallende aanwezigheid eigenlijk in die kopgroep?
Niet als je hem van tevoren zijn interview had gelezen. Hij was niet geselecteerd voor het WK. In mijn ogen ook onterecht. Want hij was echt in bloedvorm in de Benelux Tour.
Ja.
Dus ik had echt wel verwacht dat hij erbij zou zijn. Eigenlijk in alle gevaarlijke etappes van de Benelux zat hij vooraan en deed hij mee en maakte die koers. Dus ik had echt wel verwacht dat hij mee zou gaan naar het WK. WK in eigen land, we hebben het niet geselecteerd. En toen, toen ging het licht een beetje uit. Hij zei, ik rij al niet een heel lekker seizoen. De hele ploeg rijdt niet een heel lekker seizoen. Hij nam zich dat ook kwalijk. En de motivatie was op. Dus hij ging voor de vroege vlucht. Je kan natuurlijk ook blijven zitten en dan word je er roemloos afgereden. Nu dacht hij van, dan rijd ik in ieder geval nog even lekker op kop.
Lotte Soudal wel echt inderdaad een van de tegenvallers van dit seizoen. Hè?
Ja,
vooral alles in Degenkolb, Wellens, Gilbert, zeg maar, de kopmannen hebben echt niet thuisgegeven.
Ja, nou ja, kijk, ze hebben natuurlijk één echt absolute topper en dat is Ewan.
Ja.
En die is gewoon ontzettend hard gevallen. Die heeft 2 etappes in de Giro gepakt. Nou ja, dat is buitengewoon goed.
Mm.
En daarna in de Tour is hij gevallen. Ja, dan blijft er gewoon niet zo heel veel over. Want Gilbert is oud, Degenkolb is oud.
Yeah.
Wellens is goed. Was ook wel redelijk aan het begin van het jaar. Maar had niet een superseizoen. Ja, dan aan de andere kant, Brent van Moer en Florian Vermeer zijn natuurlijk
Maar dat zijn natuurlijk de lichtpuntjes.
Ja, ontzettend lichtpuntjes.
Het zijn er wel weinig.
Ja. Ja.
Wat ik wel mooi vond van onze aanwezigheid in Lombardije vandaag, is dat we konden zien hoe renners gewoon afzwaaien. Zonder dat je door hebt.
Ja.
Wij sloegen op een gegeven moment af met de auto om een stukje parcours af te snijden. We wilden weer naar een ander stuk, zodat we de renners weer een keer konden zien. En toen reden we naar beneden en toen zagen we ineens, dachten we, hey, grappig, daar rijdt iemand met een hele AG Deuxerre outfit.
Ja.
Maar dat waren gewoon renners. Die hadden gewoon na een kilometer of laten we zeggen 70.
Ja.
Die waren gewoon lekker rechtsaf geslagen. Ja.
Nou, zelfs al iets eerder, sommigen. Ja. Na de eerste klim al waren er al een paar weg. Dus
ik denk dat ik zo'n type renner zou zijn. Ja. Die gewoon zou zeggen van jullie gaan hier naar rechts. Ik pak hem even naar links, jongens.
Nou, wij zaten dus op een gegeven moment, je kunt dan verschillende kanten de berg af. En de renners gingen dan de ene kant en wij de andere met een bloedvaart naar beneden om weer op tijd bij het volgende punt te zijn.
Bloedvaart.
Maar toen, wij zaten echt heel dicht tegen Omar Goldstein en Jimmy Jansen samen.
Ja.
Die waren ook die kant afgepeerd.
Ja.
En,
ja.
Maar
hoe dicht zij ook achter de auto's gaan hangen. Dat vind ik echt ongelooflijk.
Ja. Ja.
Want die auto's die rijden echt, dat zie je op tv bijna niet, de rotvaart waarmee zij rijden. En dan renners die gewoon op 2 centimeter erachter gaan rijden. Bijvoorbeeld om terug te keren in het peloton.
Ja,
of om gewoon weg te rijden.
Ja.
Nu reden al die aswaaiers dus door de auto's heen. Die allemaal super hard naar beneden reden.
Ik vroeg ook aan Eddy Bouwmans, maar ik mag hem Eddy noemen. Van heb je wel eens een ongeluk gehad? Of gebeurde veel ongelukken? En hij zei nee. Heb je wel eens een ongeluk gehad? Zei hij, ja, 1 keer, maar dat was toen een renner door de achteruit vloog.
Ja, en die zat dan had ik zelf niet zoveel last van. Nee.
Die zat daar eigenlijk geen ongeluk gehad. Nou ja, oké, 1 keer.
Ja, 1 keer toen die gas veel te dicht op me zat. Maar ja, goed. Hè? Altijd de schuld van degene die achter je zit. Hè?
Ja, nou ja, het is precies die achterkant van de koers is eigenlijk echt fascinerend.
Ja.
Dat was helemaal niet zo grappig. Maar toen wij in de auto zaten, zagen we één valpartij. Dat was volgens mij ook zo'n beetje de enige valpartij van de dag. Er waren heel veel schuivertjes in de afdaling, maar die op een of andere manier trokken ze die net recht.
Ja.
Maar Jaakko Heeninen van AG Deuxerre, die viel denk op een beetje gek moment. Volgens mij
In zijn eentje?
In zijn eentje, ja. En die bij het eerste, de volgende punt stonden wij toevallig naast de auto van AJ de Zeg.
Yeah.
Daar stopte de ambulance. De deuren gingen open. En wie lag daarin?
Ja.
Ja. Onze, ja. Onze Jaco.
Ja.
Nou
ja,
dat is toch wel, dat, ik vond het een verdrietig gezicht. Zo'n wielrenner die dan in zo'n ambulance ligt.
Zeker aangezien hij echt 12 leek.
Ja, ja.
Dus het was echt alsof er een heel, gewoon een klein jongetje in een ziekenhuis ziekenhuis
in een pakkie.
Ja. Maar er waren best nog wat andere valpartijen hoor. Want Constant-Froid heeft het ook niet heel uit.
Ik heb heel veel gemist tussen.
Ja. Nee, ja, Constant-Froid. En ik hoorde dat Lutsenko en Formel ook waren gevallen, maar dat heb ik niet allemaal.
Maar eigenlijk was het de hele tijd, het bleef de hele tijd best een stabiel beeld van de koers.
Ja.
En het wachten was eigenlijk op de Passo di Gandra. Dat was de laatste klim. Ik denk ook de steilste klim wel.
Ja.
40 kilometer van de meet ongeveer.
Ja.
En daar zou het eigenlijk gaan gebeuren. Tenminste, dat was in ieder geval het laatste punt waar het zou kunnen.
Ja.
Ze hadden elkaar wel vakkundig gesloopt al voor die tijd. Want iedereen bleek echt helemaal kapot te zitten op die Passo di Gandra.
Ja, ja, Benoot ging daar op kop rijden voor Bardet. Bardet. Wat het vermoeden gaf dat Bardet wel goed zat.
In orde was, zeker. Ja. Was hij ook.
Wie daar niet zo goed zat, bleek al vrij snel, was God.
Ja,
God zelf.
God zelf.
Verloor eerst een paar posities.
Ja.
Bungelde een beetje achteraan.
Ja.
Had, zoals hij zelf zei, 5 slechte minuten.
Ik wou net zeggen, het waren maar 5 slechte minuten, Willem.
Nou, het is wel een beetje gelijk, want hij heeft niet zoveel, niet zo heel veel tijd verloren.
Als je dat in perspectief plaatst, joh. 5 minuten op een hele koers, joh. Dus, hoe lang is de koers?
Kijk, als God 5 slechte minuten heeft, kan er heel veel ellende gebeuren, jongen.
Ja, klopt. Ja. Ik hoorde alweer dat het niet best ging in Afrika. Nee, dus.
Maar dat was opvallend, want eigenlijk hadden we natuurlijk verwacht. Quickstep heeft een rijke afvaardiging gestuurd.
Ja.
Alaphilippe, Almeida, Evenepoel. Almeida was denk ik
Almeida
al weg.
Almeida ook echt slecht.
Echt ook een off day.
Ja.
Maar ja, thank God hadden ze Masnada nog, die een topdag had.
Ja.
Zo.
Man van de streek. En dat normaal gesproken is dat fijn en geeft dat misschien extra motivatie. Maar nu hielp het hem denk ik ook omdat hij gewoon het parcours heel goed kende. Met name de laatste afdaling. Dus de afdaling van die Passo di Gandra heel goed kende al.
Ja.
En vaker had gedaan, kennelijk. Want daar maakte hij heel veel tijd goed op.
De gedemareerde
Pogacar,
ja,
die gedemareerd was.
Ja, ja. Die had Nibali gecounterd. Of tenminste gecounterd. Nibali die spartelde op een gegeven moment naar voren. Ja, en
je zag eigenlijk, dit is een soort wanhoopsdaad, toch?
Ja.
Het was niet beter kunnen en dan maar gewoon gaan.
Nee,
en,
ja, je hoorde hem denken, es war einmal. Je hoorde hem denken van, oh, had Tim toch gelijk.
Er gebeurde hier wel iets bijzonders. Want ik zat net nog eens terug te kijken, die demarage van Pogacar. Dus Nibali ging op een gegeven moment. En Nibali, daar zag je in zijn ogen, zag je, ik heb het weer goed gedaan op Sicilië. Dus ik kan dit. Nou, en dat liep hij natuurlijk direct tegen de muur aan. Hij had 5 meter maximaal. Maar toen Pogacar ging, toen ging hij net op een moment dat Nibali het gat dicht moest rijden.
Ja.
Dat lukte natuurlijk niet. En daarachter zat Sivakov.
Ja.
En er zat nog iemand bij. Er zaten 3 renners die eigenlijk dat gat niet dicht konden rijden. Die gewoon niet zo hard bergop kunnen. Waarvan je gewoon ook weet dat ze niet zo hard bergop kunnen als Pogacar.
Yeah.
Waardoor hij gelijk best wel een goed gat had. Dus dat was eigenlijk tactisch best wel slim gedaan. Ik weet niet of hij het zo uitgekiend heeft.
Yeah.
Maar alle mensen die hem terug zouden kunnen halen. Alaphilippe, Roglic, Valverde. Die zaten allemaal wat verder naar achter.
Yeah. Ja. Nou ja, uiteindelijk ging hij gewoon op de laatste echt zware col. Op het steilste stuk. En inderdaad, alle grote mannen die zouden moeten reageren, die reageerden niet. Iedereen bleef zitten.
Vooral Roglic vond ik wel echt demonstratief moeten passen.
Want
die zat echt slecht.
Ja.
Had al een paar keer had hij echt even een lengte moeten laten. Kwam er wel weer bij. Zelfs Vingegaard kwam er weer bij uiteindelijk.
Ja, even over Roglic. Hè. Hij is dan maandag heel goed. En hij is donderdag heel goed. Maar ja, dat zijn natuurlijk uiteindelijk
Voorbereidingskoersen.
En we hebben het al eerder gezien in de Ronde van Romandie. Weet je wel, gaat hij daar ook enorm huishouden. En dan in de Giro is hij niet op de afspraak.
Ja.
Ik heb toch het idee dat hij is een veelvraat natuurlijk. Mm-hmm. Dus het is ook wel pakken wat je pakken kan. Maar ik heb ook het idee dat hij daardoor gewoon niet op de juiste momenten zo fris is als hij zou moeten zijn. Want zo indrukwekkend als hij donderdag was, laten we wel bij zijn. Hij fietst Pogga gewoon naar huis donderdag.
Ja, ja.
En dan nu is hij gewoon niet op de afspraak. Tenminste, niet op de afspraak. Het is niet...
De klassieke fout, ja, toch, van Roglic. Dat je aan hem... deze fout heeft hij al eerder gemaakt. Gewoon te veel doen. Terwijl eigenlijk we weten van hem dat hij niet veel nodig heeft om top te zijn.
Ja.
Oh, dit is stom van ons. Dit is eigenlijk een fout van ons. Want Roglic zei pakweg 2 weken geleden, zei hij al, hoorden we hem al voor de camera zeggen, ik ga naar Italië en ik ga gewoon alles doen.
Ja.
Toen hadden wij daar schande van moeten spreken. Dat hebben we niet gedaan. We hebben gezegd, vet, hij gaat alles doen.
Ja.
Maar Roglic moet dus gewoon een beetje afgeremd worden. Want het is niet alleen een gevoel van Jonne, maar de feiten spreken voor zich. Ja. Roglic en Pogacar zijn volgens mij echt de twee beste renners in het peloton op het moment. En Pogacar heeft dus gewoon echt alle belangrijke overwinningen gepakt.
Mm-hmm. Ja.
En Roglic heeft net, de Giro is, of de Vuelta is minder belangrijk dan de Tour.
Ja.
En Milano Trentino van de afgelopen woensdag, is minder belangrijk dan... is minder belangrijk dan vandaag. Ja.
Olympisch goud op de tijdrit is wel een grote prijs natuurlijk.
Zeker. Nee, absoluut. Het is ook niet... Het is niet dat hij een fantastisch seizoen heeft gereden. Maar hij moet nadenken over wanneer is het nou echt belangrijk om op mijn best te zijn.
Wat is mijn valkuil? Is dat ik
te veel geef in kleine koersen.
Ja, en te vroeg te goed ben.
Ja.
Hij heeft een hele kleine aanloop nodig om heel goed te kunnen zijn.
Ja.
En als die aanloop te lang is, dan is hij alweer over het heuveltje heen.
Ja, ik heb het idee ook inderdaad dat het... Misschien te maken heeft met zijn herstelvermogen.
Mm-hmm.
Dat gewoon niet zijn sterkste punt is.
Ja.
Dat hij gewoon wel heel goed kan zijn. Ja. Maar dat hij ook wel even nodig heeft om daarvan te herstellen.
Ja. Nou ja, en het was ook wel... Kijk, Jumbo had natuurlijk echt een hele koers eigenlijk op hem afgestemd.
Ja.
Dus
en terecht, als je naar afgelopen week kijkt.
Zeker. Ja, zeker. Maar met Vingegaard, die ook best wel sterk was, had je natuurlijk eigenlijk twee renners achteraf, had je gezegd, hadden we misschien ook een ander soort strategie kunnen toepassen?
Ja, vind ik moeilijk. Want uiteindelijk is Vingegaard ook niet in staat om...
De grote mannen te volgen.
De grote mannen te volgen. Ja, en het is ook een gok. Want Vingegaard heeft nog nooit iets in een eendagswedstrijd gedaan.
Nee.
Weet je, dus...
Maar wat er dus gebeurde bij deze ontsnapping van Pogacar... was dus, hij had snel een gat van 30 seconden of zoiets.
Ja, daar ging hij heel snel naartoe.
Hij heel snel naartoe. En toen ging Masnada, die kwam eigenlijk van achteruit het groepje, die ging toen even kopwerk doen voor Alaphilippe.
Ja.
Toen dacht hij, nee, ik ga er gewoon naartoe proberen te rijden.
Ja.
Toen kwam hij er tussen te hangen. Toen werd hij weer teruggepakt door het groepje. En toen ging hij op de top, ging hij in de afdaling, besloot hij in de afdaling alsnog het gat te overbruggen.
Ja.
Maar ik vind het wel weer een mooie display van de Wolfpack mentaliteit van Quickstep, dat Masnada hier nu weer boven komt drijven als sterkste van de ploeg.
Ja, heel vet ten eerste. Ook onverwacht. Maar een thuiswedstrijd, dus dat geeft natuurlijk extra's. Hij rijdt er naartoe, heel knap. Vervolgens duurt het best lang voordat die groep daarachter zich organiseert. Maar die organisatie kwam. Ze gaan draaien met z'n allen. Eigenlijk zit Alaphilippe in een zetel.
Beetje door Yates had ik de indruk. Yates ging er echt werk van maken. Die was ook wel goed vandaag.
Ja, Yates was echt in orde. En toen gingen ze draaien. En ik heb niet precies gezien wie er begon met stoppen. Dus wie als eerste liep te naaien. Want ze kwamen ineens binnen een paar kilometer kwamen ze tot 25 seconden. Zoiets. Mm-hmm. En toen stopten ze. En toen wonnen ze allemaal. Ik snap dat. Ik blijf dat is mijn zwarte gat met wielrennen. Van waarom zou je dan nu ineens je niet organiseren? Je hebt toch allemaal hetzelfde belang?
Ja. Yeah. Nou ja, Alaphilippe had duidelijk niet hetzelfde belang.
Nee,
maar Masnada komt erbij.
Ja.
En dan hebben we meer kans dan dat. Kennelijk had hij niet de wonderbenen van het WK.
Nee.
Had hij meegegaan met Pogacar.
Dat was duidelijk. Het leek er dus ook gewoon wel op dat. Op het moment dat ze erbij zouden zijn gekomen, dan zat Allah natuurlijk wel in een zetel.
Ja.
Maar ja, nu hebben al die jongens helemaal niks.
Nee.
We hebben vandaag trouwens wel Allah nog even boos gemaakt. Dat is ook wel een hoogtepuntje.
Ja. inderdaad.
Wij reden dus met de auto, reden we het parcours op bij de start. En toen blokkeerden we de weg. Toen kwam er een of andere Italiaan, die kwam direct naast ons staan. Waardoor er echt maar één renner per keer doorheen kon.
Ja, we hadden een heel mooie fuik gemaakt.
We hadden echt een fuik gemaakt.
Dat konden ze heel goed zien.
En Alaphilippe kon er niet doorheen. En die werd boos op ons, wat ik als een persoonlijk compliment opvatte. Mm-hmm. We hebben Patlev nog gezien.
Patlev had hetzelfde probleem als wij. Dus dat we zaten in hetzelfde schuitje.
Ja, dat is dus tof.
We hadden allebei dezelfde hypo. Dus,
maar je kon, wat ook interessant was aan dat begin, wij konden dus, doordat we de weg geblokkeerd hadden, alle renners één voor één bekijken terwijl ze aankwamen fietsen. Pogacar was buitengewoon goed gehumeurd. Ja. Die gast, hij is al een beetje een vrolijk gezicht, maar hij was echt gewoon lekker een beetje aan het kletsen. Al die gespannen kopjes die voorbij komen en dan Pogacar die gewoon helemaal relaxed was. En
toen hadden we het eigenlijk al gezien.
Toen hadden we het eigenlijk al moeten zien. Maar we dachten dat Pogacar slecht was. Omdat hij niet zo goed was in de afgelopen week. En dat dacht hij zelf
niet
ook.
Niet zo goed. Hij was derde, vierde geworden. Hè?
Bedoel. Nou, hij zei zelf achteraf dat hij niet zo goed was afgelopen week. En dat het hem verbaasde dat hij er vandaag weer zo lekker in zat. En wat ook wel van zelfvertrouwen sprak, vond ik, was dat hij in die afdaling zat. En toen hoorde hij van zijn ploegleider dat Masnada was weggereden en in de afdaling achter hem aan zat. Yeah. En toen maakte hij zelf al de calculatie. Masnada komt hier vandaan. Die zal me wel bijhalen. Geen paniek.
Yeah. Yeah? Ja? Oh, wow.
Dus nou ja, toen is Masnada is hem gewoon, die heeft dat gat gewoon dichtgereden. En toen daarna had Pogacar nog zoveel wapens om af te vuren op Masnada in die laatste paar kilometer.
Ja, Pogacar had wel een paar Willem Dudokjes in de afdaling.
ja, dat ook. Wegleiders.
Ja. Klopt, ja.
Echt een paar close calls. Echt dat ik dacht, dit had ook heel anders kunnen aflopen. Ja. Eén keer dat hij echt, denk ik, een centimeter van de rotswand afreed.
Ja.
En ik denk ook dat hij dacht, ik ga hier niet alle risico's lopen in de afdaling. Laat Masnada er maar bij komen, want er komt er genoeg waar ik hem kan pakken.
Ja, er kwam natuurlijk nog die 1,8 kilometer aan 8% met die kasseitjes.
Maar daar was hij dus volgens mij verbaasd over dat Masnada hem kon volgen.
Inderdaad, ja. Ja, want het leek eventjes alsof je hem inderdaad uit het wiel ging rijden. Maar toen Masnada echt op karakter, hop, er weer naartoe.
Goh, wat was hij goed, hè, vandaag.
Ja, ongelooflijk. Ik denk toch één foutje van Masnada. De vraag is, zou hij gewonnen hebben van Poggi in de sprint? Maar hij durfde er niet op te gokken. Want Poggi ging twee keer aan en hij haalde hem één keer de eerste keer op karakter. En de tweede keer lukte het al makkelijker. Toen dacht ik, je zit nu in de mentaal winnende positie. Want Poggi komt niet weg. En als jij niet durft te vertrouwen op je sprint, zeg maar, dan moet ik het nog zien.
Ja.
Maar toen ging hij nog een keer aanvallen. Toen dacht ik, dat is net niet lekker. Ja. Daarmee verlies je mentale voorsprong en kracht, denk ik.
Ja, en onderschat ook het zelfvertrouwen van Pogacar niet op dat moment. Want dat is dus, dan laat je eigenlijk al zien dat je niet op je sprint vertrouwt.
Ja.
Ja.
Pogacar heeft al laten zien in de hele race, want ook dat glibberen in de afdalingen bracht hem niet van zijn stuk.
Ja.
Wat ik ook grappig vond was dat Pogacar op een Van der Poel wijze op de finish afreed eigenlijk. Want hij kwam dus voorop te zitten.
Yeah.
En hij moest van kop af aan moest hij gaan sprinten. En, en Masnada bleef eigenlijk maar de hele tijd achter hem zitten in die laatste paar kilometer op weg naar de finish.
Yeah.
Dus toen dacht ik van, dat is vervelend voor Pogacar. Maar die maakte niet de indruk van. Ik had ook zelf. Wij stonden op dat moment waar we naar de finish gelopen.
Ja.
Maar ik dacht, dit gaat hoe dan ook Pogacar worden. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar linksom of rechtsom het woord Pogacar, toch? Ja. Ik had ook zelf vertrouwen in Pogacar.
Ja.
Ik
vond het wel heel jammer. Want ik had het Masnada echt enorm gegund.
Ja, ja.
Los
publiek
van
ook.
Bij de verkeerde ploeg rijdt. Maar dat is natuurlijk zo'n jongen die uit Bergamo. Bergamo echt, ik vond ook, we liepen er doorheen.
Zo, een stad.
Prachtige stad sowieso, maar ik vond het best absurd om te bedenken. Nog een jaar geleden zagen we hier beelden vandaan komen die echt hemeltergend waren.
Ja.
En heel verdrietig. En dacht, dat was echt heel mooi geweest. Want we stonden daar tussen alle locals naar de finish te kijken en zo. Ik dacht, ik gun jullie echt dat je hier gewoon een dik feest kunt vieren met Masnada.
Ik ga mee met dit.
Slovenen.
Het is ook belangrijk voor het Sloveense wielrennen. Maar ik wil hier iets tegenover stellen. Willem, Italië. Songfestival gewonnen.
Ja.
Europees kampioenschap voetbal gewonnen.
100 meter sprint op de Olympische Spelen.
100 meter sprint, maar ook week aan wielrennen bij de vrouwen.
Ja.
Parijs-Roubaix vorige week. Wil je dan nu weer... Hoeveel moeten ze nog winnen? Ja. Voordat het een beetje klaar
met
is.
Met corona. Ja. Ja, nee, dat is ook waar. Ja.
En
ja.
Voor dit was wel een bijzondere overwinning voor Pogacar. Want hiermee is hij samen met Merckx en Coppi...
Mm-hmm.
Nou, dat is een goed trio, zou ik zeggen.
Ja,
dat
is een mooi trio. Merckx,
Coppi, Pogacar, ja.
Ja, de Tour gewonnen en 2 monumenten in 1 jaar.
Ja. Ja.
En dat kon dus niet vaak voor.
Nee, dat komt zeker niet voor. Als Merckx en Coppi de enige 2 waren, dan denk ik dat een rechtvaardige conclusie is, Tim.
Ja. Ja. Mooi conclusie. Nou ja,
weet je, de commentatoren zeggen dit 100 keer. Maar gewoon als je het rijtje van 3 hoort met Coppi en Merckx erbij, denk je, we zitten wel naar iets bijzonders te kijken.
Ja. Het groepje, dus Pogacar won dus de sprint van Masnada. 51 seconden later was er een groepje. Adam Yates won daar de sprint. Wat ik best bijzonder vond.
Vond ik eigenlijk ook wel.
Eerlijk gezegd. Zeker als je ziet dat Roglic, Valverde, Alaphilippe. Dat lijken me toch alle 3. Die zou ik alle 3 hoger ingeschaald hebben.
Ja, het geeft gewoon aan hoe goed Yates was. Hij heeft eigenlijk ook wel... Ik ben benieuwd hoe Yates tegen zijn seizoen aankijkt en zijn overstap naar Ineos.
Ja.
Dat pakt lang niet altijd voor iedereen goed uit, een overstap naar Ineos. Ik denk eigenlijk wel, zeker ook met zijn prestatie in de Vuelta, dat hij wel heel erg tevreden is. En nu, de afgelopen week, was hij ook gewoon weer heel goed.
Ja.
En blijkbaar heeft hij aan zijn sprint gewerkt.
Ja. Ik zou benieuwd zijn waar ze hem volgend jaar gaan uitspelen.
Ja,
wederom de vraag wie waar kopman gaat zijn van Ineos.
Ja, het zou mij niet verbazen als hij naar de Giro gaat en Bernal naar de Tour. Ja. En ik ben heel benieuwd of Simon dan niet toch ook denkt van poeh.
Simon dan ook wel zo'n Grenadier.
Ja.
Die ging er vroeg af vandaag hoor.
Ja, daarom.
Maar de demarages van Yates, hebben jullie gezien? Yates heeft gedemareerd.
Mm. Ja.
Het sloeg weer nergens op. Het lukt. Hij heeft gewoon net niet die explosiviteit. Hij kan wel een groepje op een lint trekken. Maar het lukt hem niet om het gat te slaan.
Ben ik echt niet mee eens. Adam Yates is in koers van een week is hij wereldtop. En daar rijdt hij ook echt schitterend op schitterende manieren weg bij vrijwel iedereen. Maar met Roglic heeft hij het altijd gewoon heel taai. Die heeft altijd nog een extra vaatje om uit te tappen.
Ja.
Vandaag dan wat minder. Maar
wel grappig,
in koers van de week is hij gewoon...
Ja, maar koers van de week, Jonne. Dit is gewoon, als je hier in een monument rijdt met alle toppers. Het lukt hem gewoon nog niet om weg te rijden. En dat misschien gaat hij die stap volgend jaar wel maken. Ja, zou wel mooi zijn.
Ben benieuwd.
Maar Yates wordt dus 3. Roglic 4e.
Ja. Alejandro Valverde 5e. Mooi, na zijn valpartij in de Vuelta.
Ja.
Toch, heeft gewoon wel een mooie afsluiting. Hij gaat
afsluiten, hij gaat gewoon door.
Ja, nee, afsluiting van het jaar.
Hij gaat nu het veldseizoen, het veldritseizoen in.
Ja, hij gaat hij nog een jaar door?
Ja.
Ik weet het niet zeker. Ja.
Jawel,
wel, is die kogel al door de,
volgens mij wel,
door de kerk? Wat fijn.
Ja, nou, in ieder geval nog niet gehoord. Het lijkt me sterk dat Valverde afscheid neemt door... zonder een afscheidskoers.
Nee, ja.
Dan had hij wel aangekondigd. Ronde van Lombardij is mijn laatste.
Ja.
Nee, precies. Alaphilippe 6. Gaudu 7. Bardet 8. Woods 9. Higita 10. En daarmee werd de top 10 gecompleteerd.
Ja.
Tot en met Woods was het kopgroepje. Dus achter de 2 koplopers. En bij Higita begon het tweede groepje. En daar zat ook nog Quintana bij.
Ja.
En wat leuk was, Attila Valter.
Ja.
Nou ja, die jongen die steekt vaker zijn neus aan het venster.
Daar gaan we nog
wel. Schrijf die maar vast op voor 2022.
Ja. Zeker. Ja.
Beste Nederlander. En ook Fortunato.
Oh ja,
de winnaar van de koninginnenrit in de Giro.
De tranen van
Eolo Cometa.
Ja.
Wat overigens uitermate leuk was dat wij vanochtend de deuren van het hotel verlieten. En Ivan Basso zagen.
Ja.
Want dat is de directeur sportief van Eolo Cometa.
Geen Contador.
Nee. En ook niet zijn zus.
Nee, helaas. Geen Elisa Basso.
Die is toch ook al bejaard inmiddels.
Echt pijnlijk. Mollema, 20ste.
Mollema, 20ste, beste Nederlander. God wordt uiteindelijk 19 op 3 minuten 13. Dus als hij 5 slechte minuten had. Stel dat hij die niet had gehad. Dat hij met 2 minuten... ruim 2 minuten voorsprong gewonnen hier.
Ik weet niet of deze rekensom klopt, Jonne.
Ja,
5 slechte minuten.
Hij komt op 3:13 binnen.
Dan had hij 1:37 voorsprong.
Ja, oké. 2 minuutjes. Kleine 2 minuutjes.
Oké, laten we dan even naar de voorspelbokaal kijken.
Sorry, voordat we rectificatie krijgen.
Er zijn geen mannetjes van de cijfers, hè? Nee. Dat is duidelijk.
Vrienden. Voorspelbokaal.
Ja, geen Bardet, Tim. Nee. Ja, helaas.
Die had ik opgeschreven, maar die was wel lekker. Hij was wel goed vandaag.
Ocho. Wordt 8e. Almeida, Ja, off day.
Ja.
Gaf niet thuis.
Nee.
Dat verbaasde mij ook. Ik had hem eigenlijk het hoogst ingeschaald eigenlijk misschien wel van alle quicksteps.
Ik ook. Ik had hem echt op de afspraak
maar
verwacht.
Hij was het minst.
Hij was gewoon
niet goed. Serie was nog beter.
Ja, dan weet je het.
En had jij ook weer?
Roglic had ik.
Roglic.
Ja, vierde. Ah, ja, ik dacht hashtag samen winnen. Wij gaan bijdragen aan zijn succes.
Ja, ja.
Ik stond op de ene laatste klim klaar met een bidonnetje water met een Vivid bosvruchtensmaak. Ik had twee dilemma's. Ik dacht, gaat hij wel een bidon aannemen van iemand die geen Jumbo-Visma shirt aan had?
Had jij geen Jumbo-Visma shirt?
Op dat moment, ik had alleen een pet. Ah. En twee was, vindt hij bosvruchten wel lekker? En niemand in de bus kon mij vertellen of dat zo was of niet.
Ah.
En toen zeiden ze, ja, als je in deze fase van de koers zit, dan hou je niet meer bezig met welke smaak challenge is. Mm. Toen dacht ik,
Dit is slecht voorbereid.
Ja, dit zijn die Marshall Gains, hè?
Ik zou alles, je neemt het sowieso wel.
Ja.
Maar ik zou wel even denken, kloot, geen persik.
Ja, ja. Stel je voor dat
is
het door jou komt. Lievelings?
Nou, van die jelletjes zou ik zeggen. Dat, persik, ik had even gekeken wat de smaken waren. Dan had ik persik gekozen.
Zijn die jelletjes niet heel erg goor voor iemand goor. Die er nooit...
Goor. Echt goor,
ja.
Zei ze.
Ja, ik heb nog nooit een jelletje gegeten. Is dat vies?
Echt goor.
Het is niet de fijnste substantie, nee. Het is gewoon een, wat is het? Het is alsof je een soort zuurtje eet, snoepje eet, maar dan in geleivorm.
Oh,
dus het is gewoon bedoeld om zo snel mogelijk door te slikken. En dan blijft er zo'n smaakje achter in je mond. En dat is dan, zeg maar, persik of rood fruit.
Maar een soort wijngum-achtig?
Ja, maar dan in gelei-vorm.
Ja, zoals uit zo'n pot met waar je vroeger...
Zo'n kruidvatshell.
Ja, waar je een paar liter van in je haar deed voor schooltijd.
Dat is het.
Ja. Oh, mooi.
Je ziet dat sommige renners daar ook in verwarring over zijn.
Ja. Moet ik in mijn mond stoppen? Heb ik vanavond schoolfeest?
Zeker de jongere renners.
Ja. Of heb ik per ongeluk de koffer van Mario Been te pakken? Ja.
Maar helaas geen voorspelbokaal voor ons. Nee. Er waren wel wat luisteraars die het goed hadden.
Ja, een paar. Ja. Andreas Kleuten. Tobias Capelle.
Ja, je staat er. Ja. Andreas Kleuten.
Ja, die had hem gewoon goed. Maarten 44. Café Wetemans. Eten, drinken en demareren. Leon Graat. En Niels de Windmeest, specialist. Wie heeft hem gewonnen, Tim?
Nou, de notaris Bas van Eyck hebben natuurlijk een kort lijntje mee. Die heeft even zijn werk gedaan. En daaruit is voortgekomen dat Andreas Kleuten hier de voorspelbokaal wint.
Nou.
En ons de groetjes mag doen. Stuur ons de groetjes op. Kan via de site. Of mag een e-mailtje. Mag zelf weten. Ja. En natuurlijk eeuwiges praalrecht voor op je LinkedIn.
Absoluut. Ja, de volgende voorspelbokaal gaat, hou je vast, over de omloop.
Ja,
maar dat komt te zijn een tijd wel. Wel hebben we nog groetjes van de vorige winnaar van de voorspelbokaal. Maarten Beljaars. En daar gaan we nu even naar luisteren.
Beste bankzitters. Bedankt, Sonny Colbrelli, voor het winnen van Parijs-Roubaix. Zijn orgastische vreugdeuitbarsting op het velodroom André Petrieux stond in schril contrast met mijn reactie na het winnen van deze voorspelbokaal. Want eerlijk is eerlijk, als Parijs-Roubaix de wedstrijd der wedstrijden is, dan is deze voorspelbokaal de voorspelbokaal der voorspelbokalen. Dat slechts twee luisteraars dit goed hadden voorspeld, verbaast toch wel. We hebben het hier niet over een outsider met liefdesverdriet, maar over Sonny Colbrelli, de man in vorm, Europees kampioen, de beer van Bahrein, de gazelle van het Gardameer. Kudos dan ook aan Duco 1, mijn medegoedrader. Al is dat dan weer geen verrassing, want, kom op, Maarten, Duco. Daar druipt het eindvoelen onverstehen toch vanaf. Maar goed, ter zake, de groetjes. Jongens en meisjes, knechten en knechtinnen, kijk hem daar, kijk hem shinen. Jullie weten wie het is. De C in Wilke C. Kelderman, Senza Romagna adept, pentatonisch genie, bejaard in zijn puberteit, de enige echte, Kostmozes, daar staat hij dan. De groetjes aan Hans Christian Rebers.
Schitterende groetjes.
Prachtig. Maarten.
Bij mij, heeft bij mij op de basisschool gezeten, hè Maarten?
Echt?
Ja.
Vandaar. Ja. Ik hoorde al een lichte Nerd-Brabantse tongval.
Ja.
Goed, de volgende voorspelbokaal is dus voor de omloop. En die zetten we gewoon in het nieuwe jaar online.
Ja.
Mocht de omloper komen, want ja, je weet het tegenwoordig nooit.
Oh, Tim, gaan we dit verkrijgen?
Misschien houdt het universum wel op met uitdijen. En gaan we terug in de tijd. Nou, en moeten we gewoon weer Lombardije voorspellen.
Wilunga Hill is al gecanceld. Dus,
Je weet nooit wat er kan gebeuren.
Dat is zo.
Wat zitten we toch weer met een stelletje azijnpissers hier.
Ja.
Ja, Op de RolandTaarnPodcast.nl kan je jouw voorspelling doorgeven, mocht dat nodig zijn. Hè?
Nee, ja, dat kan tezijde tijd. Hè?
Tezijde tijd. U luistert naar de Rode Lantaarn, de podcast voor wielerkijkers, gepresenteerd door uw favoriete collega-bankzitters Willem Dudok, Tim de Gier en Jonas Riese. Veel dank aan onze sponsoren Fiets van de Show, Canyon, zo, de Nederlands Loterij.
Heel dankbaar voor Canyon.
Ja, zeker.
Ja, ik verlang heel erg terug naar mijn oude fiets.
De Nederlands Loterij en natuurlijk Auto.nl en natuurlijk... Hey,
ma.
Nou,
ja, ik was bij de pinken.
Hebben we gewoon een heel seizoen voor nodig gehad en je voelt hem gewoon aankomen. In. Ja, mooi. En Jumbo ook trouwens. Het was, het was een waar genoegen. En natuurlijk kan Karsten denken dat wij onze onafhankelijkheid, maar die hebben we gewoon weer terug.
Die hadden we al heel lang geleden te grappen gegooid. Ja, precies. En onze nieuwe vrienden van de show.
Yes.
Waaronder Ted Vonk, Roderick van de Ploeg. Fior van den Euker, Joost Messerschmidt,
ja hoor,
en Joep Hiemstra.
En Padel Evans, a.k.a. Jeroen van Eck, Otto Jan Ham, Ivan Woris, Vincent Wandeput en Rinze.
Sander Beaert, C. van Ginneke, Chris 80, Bas Voet, Maurice Wetemans. Wil je je aansluiten bij dit Rode Leger van inmiddels meer dan 1200 vrienden? Kijk dan even op droolantaarnpodcast.nl en trek de poeplap. De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en hetskoers.nl. Met veel dank aan de redactie. Bastiaan Gaillard, Maarten Visser, Leon Geuyen. Als mede notaris Bas van Eyck, tevens gediplomeerd brandweerman te Made. En het worstenbroodjes en postduiven mekka van Nederland. Willem, is de roof nog on fire?
Ik heb geen idee. Ik ben al een tijdje niet meer in Made geweest.
Wij zijn recent nog geweest.
Ik richt mijn blik de hele tijd op Italië. De afgelopen tijd. Als je de gram een beetje gevolgd hebt van de Rode Lantaarn, dan heb je gezien dat we een aanvaring hadden met de Carabinieri.
Ja. Oh ja?
Er was een Carabinieri die ons de weg blokkeerde. En waar alle ploegleidersauto's ongeveer vast stonden, omdat hij niet meer wist wat hij moest doen. En op een gegeven moment zo echt een beetje in paniek raakte. En er was een andere Italiaan die naast hem ging staan. Die legde een hand op zijn schouder. Die zei, ga jij maar even in de auto zitten. En die vervolgens het verkeer ging regelen. Wat ik echt geweldig vond. Vond ik echt heel stoer.
Mooi.
Wat ik ook interessant vond, was dat volgens mij iemand van de Carabinieri, of van de, in ieder geval van de politie, de bordjes van de weg haalde. Afgezet vanwege de Giro. Maar dat was dus niet de achterste
de
auto.
Van de koers.
Ja. Ja, de afloop van de koers. Maar dat was niet de achterste auto, wat natuurlijk handig zou zijn.
Ja.
Maar gewoon ergens een van de middelste auto's.
Oh.
Dus waardoor iedereen moest stoppen.
Zo.
En hij zou er dan heel snel uitrenden en dan het bordje
naar binnen gooien.
Snel naar binnen gooien en dan weer weggeven.
Dat was zo onhandig. Iedereen stond daardoor echt elke 20 meter vast.
Ja. Dit zie je niet op tv.
Nee, dit is de waarheid.
Maar Eddy Bouwmans deed het allemaal niks. Die bleef gewoon koersen.
Die beukte lekker door.
En Demio trouwens ook.
Ja, nee, dat was allemaal geen enkel probleem.
Als je wil reageren op deze Rode Lantaarn, dat kan. Je vindt ons op de Twitter, op de Gram. We hebben echt veel veel goede Gram content.
Ja, jullie hebben echt heel veel. Content is king, hoor.
Content is king.
Goed
het laatste
gedaan,
beeld
jongens.
Is jou slapend in het vliegtuig.
Ja, dat vind ik dan weer minder. Dat vind ik zo kinderachtig.
Dat is heel lief.
We kunnen het toch gewoon een keertje leuk houden.
Af en toe liep er een stewardess langs en die zag je echt vertederd kijken. De
heel
avond
zoet.
Van hun leven.
Heel zoet.
Ja, dat was mooi. Mailen kan altijd naar groetjes@deRodeLantaarnPodcast.nl. Wij gaan ons storten op de voorbereiding van een prachtige reeks specials, hoop ik. Dus hou je feed maar in de gaten, maar ik kan niks beloven wanneer ze komen.
Nee.
Dus het is ook voor jullie even een zwart gat, tot er in één keer geen zwart gat meer is. En dan zijn we er weer.
Die shit komt wanneer het af is.
Jongens, tot dan. Ciao.
A biento.
Arrivederci. I wish I could be in the south of France. Sous les France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.